We are rolling.
Hi.
Hallo.
Heb je er weer zin in?
Mm-hmm.
Wat nou als jij de jingle deze keer zingt?
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik hem nog steeds niet uit mijn hoofd ken. Dan kan je me zo aankijken. Ik sla dat niet op. Ik luister liever daar dan dat ik hem zing. Teleurgestelde neus zucht.
Dit is de jingle van Voetbal en Wijnen. Mis je je cue ook nog eens een keer? Wat is dit?
De podcast.
Ja, nee, nou gaat hij opnieuw. Wat is dit, joh? Oké, ben je wakker?
Ja.
Dit is de jingle van Voetbal en Wijnen.
De podcast.
Voetbal en Wijnen met Robin en Eva. Ja, ik zag het aan je neus dat je hem er weer tussendoor wilde gooien, verdomme.
Ja, het is gewoon leuk om jou af en toe uit balans te brengen.
Je brengt mij niet uit balans. Ik heb gewoon weer iets om me aan te ergeren.
Ach, het is hier ook zo vreselijk, hè? Je luistert naar Voetbal en Wijnen, een podcast over alles behalve voetbal.
Ja.
Maar toch over voetbal, onder het genot van een wijntje.
Wijn.
Vino.
Vandaag is hij een keer rood.
Ja, dat drinken wij niet zo vaak.
Nee, vind ik eigenlijk wel lekkerder.
Ja? Ja. Oh, dan kom je dan ook...
Ja, maar dat is hetzelfde als met die Liga-koeken. Van, jij haalt gewoon bepaalde dingen, dat haalde jij altijd al in huis... En,
voor de luisteraar, Eva is vorig jaar bij mij ingetrokken. We wonen nu samen in een appartement.
Ja, en, wil je nog verder wil je adres ook even geven of hoe is het?
Dus ja, nou ja, en ik ben wel van de stramine, zelfde dingen en et cetera.
Nou ja, weet je wat het ding is? Omdat ik toch niet zo'n per se een wijndrinker ben. Ik drink wel wijn, maar dat is meer omdat ik niet discrimineer onder alcohol. En als jij dan graag een wijntje wilt drinken... En dan heb jij daar ook een bepaald idee bij wat je wilt drinken, bla bla bla. Dan heb ik zoiets van, oké, prima, kies jij dan maar uit wat jij wilt drinken. Want als ik uitkies wat ik wil drinken, dan wordt het toch weer bier.
Ja, voetbal en bier, dat is wel een redelijk platgetreden weg inmiddels. Ja. Voetbal en wijnen daarentegen klinkt gewoon heel smooth. Net zoals dit rode wijntje. En Pietramor, Montepulciano d'Abruzzo.
Italië.
Een Italiaans wijntje. Lekker rood wijntje. Lekker vol gekregen voor mijn verjaardag van een goede vriend van ons. We krijgen heel veel wijn.
Hoi, Luc.
En,
oh, hij is vegan.
Kijk.
Nou,
lijkt me ook wel gek als er vlees in een wijn zit. Maar...
Lief, vegan is zonder dierlijke producten.
Ja, oké.
Niet per definitie vlees.
Nee, maar ik zei van het lijkt me gek als er vlees in een wijn zit. Hoewel je wel vlees bij een wijntje. Dit is wel een wijntje wat je goed bij een vleesgerecht zou kunnen drinken.
Hij is zoveel werk af en toe, dames en heren. Zo vermoeiend.
Wat ook vermoeiend is, of in ieder geval veel werk, voor keepers, is om hun concentratie hoog te houden.
Ja, keepers die gekke dingen doen.
Hij is er weer, dames en heren. Keepers die gekke dingen doen. Keepers die rare dingen doen. En we hebben er een aantal genoteerd de afgelopen weken.
Ja, het was de afgelopen week. Afgelopen 2 weken was het ineens.
Ja, was er af en toe dan...
Ze hadden er weer zin in.
Dan zitten ze er weer lekker in, zeg maar.
Ik vraag me dan af of dat het komt doordat ze te veel energie hebben of juist te weinig. Dat ze van die rare dingen gaan doen. Van, zijn ze eigenlijk een beetje moe en nemen ze daardoor niet de beste beslissingen?
Mm-hmm.
Of hebben ze te veel energie, waardoor ze dus ook niet de beste... Snap je? Van, moeten we ze eerst even een paar keer om dat veld heen laten rennen... om de excess aan energie eruit te hebben, zodat ze op piek... precisie energiek level zitten?
Mm-hmm.
Of moeten we ze gewoon even power nappy laten doen?
Zo voor de wedstrijd. Ja, iedereen heeft zijn eigen ritueel.
Ja, maar dit gaat niet om ritueel. Het gaat om wat werkt volgens de wetenschap. Science.
In ieder geval de eerste waarmee we beginnen is de nieuwbakken international Remco Pasveer, keeper van Ajax Amsterdam.
Mm-hmm.
Vorig seizoen, in het seizoen 2021-22, hield hij zijn doel nogal vaak schoon. In totaal 28 wedstrijden gekiept, 14 keer een doelpunt doorgelaten.
Oké. Okay.
Nou, dat valt wel mee. Nu heeft hij met onder andere zijn blunder tegen FC Volendam al inmiddels 16 tegendoelpunten gekregen. En zijn we nog niet eens halverwege het seizoen.
Wauw.
Ja, hij zag er niet echt best uit tegen FC Volendam. Het was de eerste wedstrijd nadat hij zijn debuut had gemaakt. De eerste 2 wedstrijden voor het Nederlands elftal gekiept op een voor een voetballer hoge leeftijd. Eind 30. Ja, het zal mij benieuwen of Louis van Gaal hem na deze blunder een reeks... er weer bij haalt voor het WK. Wat denk jij?
Nou ja, welke blunder was het dan?
Nou ja, hij kreeg een schot. Het zag er gewoon niet zo best uit. Het zag er gewoon uit alsof hij inderdaad een rondje voor de wedstrijd om het veld had moeten rennen. Misschien wel twee. Over naar de volgende keeper in Portugal. Benfica, die vanaf dit seizoen getraind wordt door Roger Schmid. Vorig jaar de trainer van PSV. Mm-hmm. Die gaan nogal lekker. Dat team dat draait onwijs goed. Heeft nog geen enkele keer verloren. Ja, doet het meer dan super uitstekend. Zowel in de nationale competitie als in de Champions League.
Ja.
Nou ja, daar hebben ze dus ook een keeper van de tegenstander voor te danken. De middenmotor Rio Ave, die nam brutaal de leiding. Maar vervolgens verloren ze de wedstrijd alsnog. Omdat keeper Jonathan, een Braziliaan, die wilde een terugspeelbal van een verdediger aannemen. Maar zag de bal via zijn voet over de doellijn verdwijnen. Een classic keepersfout.
Ja.
Pijnlijk. En dan de laatste van vandaag. Ja, die is een beetje, die is wel het meest komisch van de drie. En dat was in de, als het goed is, de UEFA League, tweede competitie.
Mm-hmm.
Trabzonspor tegen Monaco.
Ja.
En de keeper van Monaco, die krijgt een terugspeelbal. En er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En hij wil hem naar de linksachter spelen. En die stond geplakt aan de zijlijn. Maar hij zag even een andere speler over het hoofd. Een centrale verdediger. En via zijn heup ging die er zo in.
Ja.
Het filmpje springt hij ook echt een soort van, als een soort van volleer turner springt hij ertussen. En uiteindelijk heeft Monaco de wedstrijd vrij fors met 4-0 verloren.
Ja.
Dus het zal de verdediger,
het was ook het openingsdoelpunt,
ja,
toch?
De verdediger Sar zal het niet in dank zijn afgenomen.
Ja, maar het is niet zijn schuld. Ja, theoretisch gezien staat het doelpunt op zijn naam. Maar het is toch echt een keeper die daar de fout in gaat.
Ja. Het is heerlijk om te zien.
Maar ik vraag me dan af, sowieso is dat voor keepers natuurlijk altijd wel interessant gezien. Nou, niet bij iedere wedstrijd, maar ze met enige regelmaat op het veld staan zonder dat ze heel veel te doen hebben.
Mm-hmm.
Waar zit je met je hoofd? Hoe blijf je scherp, zeg maar, tijdens zo'n wedstrijd? Hoe blijf je in staat om niet alleen die superreflex te hebben op het moment dat die bal jouw richting uitkomt, maar hij stond waarschijnlijk gewoon ergens met zijn hoofd bij zijn hypotheek of zo.
Heb ik wel het gas uitgedaan?
Ja. Is mijn tandpasta bijna op?
Wat voor tandpasta merk moet ik hier nakopen? Want ik ben niet tevreden met mijn huidige tandpasta merk.
Wat is er in aanbieding?
Waar kan ik een 2+2 gratis scoren?
Ja, die dingen zijn belangrijk. Tel dat maar eens op over een periode van een jaar, hè?
Ja, ik denk dat deze jongens allemaal wel voldoende tandpasta in huis kunnen halen.
Ja, maar het gaat niet om of je het kan of niet. Het gaat erom waarom zou je volle pond betalen voor tandpasta die je voor de helft van de prijs kunt krijgen. Een van mijn grootste genoegen in het leven is naar de Albert Heijn gaan en tijdens een goede bonusweek en al gewoon met 33% korting thuiskomen.
Het zijn de kleine dingen in het leven natuurlijk.
Ja, maar dat is niet klein.
Nee, als je het allemaal optelt, niet meer. Nee.
Dat scheelt een derde van je rekening. Ik word daar gelukkig van.
Dat is wel veel hoor.
Ja, maar het kan. Ik ga hier te lekker op.
Wat eet je dan in de week?
Dingen die in de bonus zijn.
Dat is toch niet, ander onderwerp.
Ik zeg ook niet dat het iedere week lukt, maar er zitten echt wel weken tussen waarbij er gewoon een hele hoop dingen zijn die je graag eet. Plus, er bestaat zoiets als een vriezer. Daar hebben wij een vrij forse van. Daar kun je een hele hoop dingen instoppen die je in de bonus hebt gehaald voor een fractie van de prijs. Om vervolgens van te genieten alsof je de volprijs voor hebt betaald.
Allemaal nieuwe kennis voor mij dit.
Ja hoor, doe maar zo.
Hey, zeg luister, jij hebt deze week een aantal documentaires gekeken, of niet? Zoals je beloofd had in de vorige podcast.
Oh ja, ga je nou zo doen alsof ik het niet heb gedaan?
Met de titel Killer Aftershavers, die wil luisteren, ga naar je favoriete podcastboer.
Waar je nu waarschijnlijk ook je podcast op aan het
luister
luisteren.
Luister dan ook even de vorige als je dat nog niet gedaan had.
Shame.
Maar goed, jij hebt daar aangekondigd dat je een aantal documentaires ging kijken. Of in ieder geval één.
Ik en mijn Wrexham hyperfixatie gaan heel lekker samen. De wereld houdt natuurlijk niet op bij Wills. En dankzij alle mogelijke streaming services die we tegenwoordig hebben, wordt het scala aan hedendaagse documentaires wat betreft voetbal en voetballers steeds groter. En op Prime is daar een documentaire bijgekomen, De Parels van Amsterdam. Nou, 3 keer raden over welke club dat gaat.
AFC.
We volgen 3 jonge spelers van Ajax. Dat zijn Jurin Timber, Gravenberg en Rensch.
Oké.
Ik zeg altijd Rens, maar volgens mij is het Ranch.
Ranch.
Ranch. Yeehaw. Hij staat dus op Prime. Hij duurt 1:45. Dat was 1:45 van mijn leven die ik niet meer terug ga krijgen. En wel heel graag terug zou willen. I'm not gonna lie. Het was niet voor mij. Ik denk dat de gemiddelde Ajax supporter het leuk zal vinden.
Mm-hmm.
En het is ook niet dat de jongens niet aangenaam zijn. Er zitten echt wel goede beelden tussen. Het is niet mijn soort documentaire stijl. Ik vond het ook gewoon niet een hele sterke documentaire. Ik vond de vragen die er worden gesteld niet echt bijzonder. Je leert die jongens niet echt kennen op een manier die je daarvoor niet wist. Ja, er zitten wat vrienden en familie in van de jongens en dat is hartstikke leuk. Maar ja, ik weet niet. En dan worden er wel wat dingetjes gedeeld van hun jeugd. Hè? Dat ze als 4-jarige jochie erachter komen dat ze de hele tijd scoren en niemand anders dat doet. En dat is wel heel cute. Maar dat is niet genoeg om mij als objectieve kijker heel erg te betrekken. En pas aan het einde van de documentaire kom je erachter van, oh wacht, dit is waar we naartoe gingen. Basically, het volgt die 3 jongens tijdens het vorige seizoen. En waar ze staan aan het begin van het seizoen bij Ajax en waar ze staan aan het einde van het seizoen. Wie waar blijft, wie waar naartoe gaat, blessures en dergelijke. En nou ja, dat weet je waarschijnlijk wel ondertussen.
Wat had je ervan verwacht, team aanzetten?
Ik had niet eens per se bepaalde verwachtingen ervan. Ik had meer zoiets van, oké, we gaan nu kijken naar inderdaad hoe die 3 jongens samen, maar ook individueel, de reis die zij maken tijdens dat seizoen bij Ajax en waar ze uiteindelijk eindigen. En in essentie doet de documentaire dat ook wel. Alleen, dat is het dan ook. Je had me ook in een YouTube-filmpje van 5 minuten deze informatie kunnen geven. Ja, weet je, ik bedoel, ik heb eigenlijk geen recht van spreken, want ik ben geen filmmaker, ik ben geen documentairemaker. Dus ik moet het ook maar zien te proberen. En ze doen er op zich, ze proberen hele leuke dingen erin. Er zitten hele mooie shots in die heel erg, zeg maar, dramatisch in scène zijn gezet. Met heel veel Nederlandstalige artiesten eronder. Uit verschillende genres. Wel veel, zeg maar, uit de urban hoek. Maar dat past denk ik ook wel bij de voorkeur van de jongens. En dat is heel tof. Alleen het voelt een beetje misplaatst in het grotere geheel van de documentaire. En ik heb waarschijnlijk ook dingen gemist qua beeld. Want af en toe zat ik ook gewoon op mijn telefoon. Weet je, ik denk dat als je oprechte interesse hebt in voetbal en een Ajax supporter bent, dan zul je dit wel een vermakelijke documentaire vinden. Mis je iets als je hem niet kijkt? Sorry, ik vind van niet. Maar dat is mijn mening.
Ik heb de documentaire ook zijdelings meegekeken. Terwijl ik naast je op de bank zat met
voetbalmanager.
Voetbalmanager op mijn schoot, op mijn laptop. Talking about an overload aan voetbal. Het is een leuk kijkje. Het is een leuk extraatje. Maar,
dat is het ding. Het is geen kijkje. Het is 1:45.
Ja,
dat,
van beelden
dat
die
dat is bijna een Harry Potter film, hè?
Nou ja, het is inderdaad ook niet per se zozeer een kijkje van beelden die je echt niet eerder gezien zou hebben. Weet je, ja, er zit een leuk momentje van Ronald de Boer die Ryan Gravenberch vastpakt na een wedstrijd. Maar ja, goed, ja, dat is niet iets spraakmakends of zo. Of een moment wat je nog nooit eerder zal hebben gezien als je geen voetballiefhebber bent. Maar goed, er was nog een andere documentaire die je deze week hebt gekeken.
Ja, dat klopt. Dat is een documentaire die staat op Viaplay. Mocht je dat niet hebben, dat is waar wij Premier League kijken. Het abonnementje is volgens mij niet heel duur, maar je kan vast wel op iemand anders een account meekijken. Maar dat is een 45 minuten durende documentaire over Haaland. Erling Braut Haaland.
De gigantische Noorse supervoetballer,
ja,
denk ik.
Volgen we hem hetzelfde seizoen als de Ajax Boys 2021-2022. En het geeft een klein beetje een blik op hoe die is gekomen, waar die nu is. En met nu bedoelen we vorig seizoen. En toen speelde die voor Borussia Dortmund in de Bundesliga en de Champions League. En verder laat het zien wat voor seizoen die heeft bij Borussia Dortmund, hoe die zich ontwikkelt en wat een beetje het plan is voor de toekomst. Want waarom überhaupt Borussia Dortmund? Waarom de periode daar nu? En wat gaat er dan volgen? Welke league volgt? Welke club volgt? Welke coach volgt? Wat is de gedachtegang daarachter? Hoe wordt daar mee omgegaan? Bla bla bla. Een hele hoop informatie in 45 minuten. Het is een best wel recht toe recht aan documentaire. Hij is niet droog of zo, maar het is best wel een beetje je basic structuur. Ik moet zeggen dat na Parels van Amsterdam wel een opluchting was.
Ja.
Ja, Nou ja, was gewoon prettig. Okay. En je leert Haaland wel ietsjes beter kennen, denk ik. Hij heeft natuurlijk social media, maar hij is niet iemand van de gigantische lappe tekst of zo. Hij is volgens mij ook niet iemand die zich op het enige regelmaat uitspreekt over the goings on ergens. En ook al wordt hij geïnterviewd. Het is geen open boek. De indruk die ik kreeg van die documentaire, maar dat kan ook zijn dat ze het heel goed hebben gedaan, stiekem best wel intelligente jongen. Ik bedoel, ik weet niet wat voor cijfers die ooit heeft gehaald voor wiskunde. Mm-hmm. Maar intelligent op een manier van, hij is zich wel heel bewust van de informatie en het beeld van zichzelf over hemzelf, wat hij in de wereld wegzet. En sommige dingen doet hij expres, sommige dingen zet hij mensen een beetje expres mee op het verkeerde been. Gewoon omdat hij eigenlijk zoiets heeft van, ja, jullie hoeven niet alles van mij te weten. Het belangrijkste wat je over me weet is wat er op het voetbalveld gebeurt.
Mm-hmm.
En volgens mij heb je niks te klagen in dat opzicht.
Maar ik begreep dat er wel wat dingen in de documentaire naar voren zijn gekomen die dan wel weer opmerkelijk zijn.
Hoe bedoel je?
Ik heb de documentaire zelf niet gezien. Ik heb alleen een artikel gelezen wat daaruit werd gehaald. En daarin werd gezegd dat hij nogal veel eet. Of in ieder geval tijdens zijn tijd bij Molde in 2 jaar tijd van 73 naar 93 kilo is gegaan. Dus mm-hmm. een flink veel spiermassa heeft gekweekt.
Mm-hmm.
En,
maar hij is toen ook ongeveer 40 centimeter in lengte gegroeid.
Jemig.
Want hij was tot zijn 15e eigenlijk helemaal niet zo lang. Hij is nu 1,96 meter, wil ik zeggen. Hij is eigenlijk pas vanaf zijn 15e echt de lucht ingegaan, zeg maar. Dus op zich is het niet heel gek als jij ineens in 2 jaar tijd 40 centimeter groeit.
Nee.
20 kilo aankomt. Het is een grote gast, want in breedte is het wel een soort van in verhouding met de lengte.
Mm-hmm.
Maar het is geen 10 tonner of zo.
Nee, zo gewoon een topsporter. Maar wat wel gek is, tenminste dat is wat het artikel aangeeft, is dat de spits een liefhebber is van ijsbaden. Water pas drinkt als het door een filtersysteem is gegaan. En vlak voor het slapen een bril draagt die het blauwe licht eruit filtert.
Ja, maar dat is allemaal eigenlijk niet zo heel gek.
Nee, is niet gek. Want, vind ik ook niet zo heel gek.
Want die ijsbaden zijn heel populair bij alle mogelijke sporters. Bij mm-hmm. alle mogelijke disciplines. En het klopt inderdaad dat hij wel alles door een extra filtratiesysteem doet. Vond ik wel opvallend, want op zich hebben ze in Duitsland volgens mij geen hele slechte waterkwaliteit.
Ja.
Maar hey, waarom niet? Ja, blauw lichtfilterglazen hebben denk ik een hele hoop mensen tegenwoordig. Want we zitten gewoon met z'n allen heel veel achter een beeldscherm. Een beeldscherm. En hij gaf ook nog aan, het ligt ook maar aan wat de bron is van iets. Bijvoorbeeld vlees. Hij zegt, ja, vlees bij McDonald's is waarschijnlijk slecht vlees.
Ja.
Maar als jij vlees eet van de koe die aan het einde van de straat in het weiland staat, waarvan ik de boer ken, waarvan ik weet hoe die met zijn vee omgaat, waarvan ik weet wat die beesten te eten krijgen, is dat dan per definitie slecht vlees?
Zeer bewuste jongeman.
En hij geeft ook wel aan dat hij echt wel zijn best doet om in zijn opzicht gezond mogelijk te zijn.
Oké. Okay.
Dus mocht je 1 uur en 45 minuten of 45 minuten over hebben, je kan jezelf 1 uur van je leven besparen en ga gewoon lekker die Haaland documentaire kijken.
Zou je zeggen dat je na het kijken van die documentaire Haaland beter kent dan dat je de 3 parels uit Amsterdam nu kent?
Ik denk het wel. Ook natuurlijk in die documentaire is Haaland heel bewust van de informatie die hij wel of niet deelt. Papa Haaland zit er trouwens ook in. Die vertelt best veel over hoe ze de keuzes hebben gemaakt voor zijn transfers en dergelijke. Mm-hmm. En clausules en dat soort werk. Dus het is best wel interessant. Ja, ik vond wel dat ik Haaland nu beter ken dan puur en alleen die ene guy die ondertussen al 15 doelpunten heeft gemaakt in de Champions League of zo. Weet ik veel waar hij nu op staat.
Veel, in ieder 16. Geval. Ja, een hoop.
Het is veel.
Wil je al naar de 30 seconds rapid fire?
Ja, kunnen we doen.
Alright.
Als jij geen verdere vragen meer hebt over mijn uren aan doelloos documentaires kijken over voetballers. Het is mijn beurt om jou te rapid firen.
Nou, je mag.
Mol?
Oké. Zal ik hem draaien dan?
Ja, moet je wel even aftellen.
3, 2, 1.
Tom Egbert of Umberto Tan?
Tom.
Fave snack tijdens de wedstrijd?
Chips van Thai Sweet Chili. Merk zal onbekend blijven.
Een shirt in je shorts of shirt uit je shorts?
Uit.
En wil je dan je shorts gewoon los of ga je ze dan oprollen zodat je dijen eruit komen? Ja, los?
Ja, los.
Dus eigenlijk ben jij gewoon een heel oldschool...
Was dit zeg maar over specifiek over hoe ik het fijn vind om een shirtje en een broekje te dragen? Of hoe ik het hoe zeg je dat, meest prettig vind om naar de jongens op tv te kijken?
Nee, voor jezelf.
Oh ja, uit mijn shirt en los.
Want ik zie af en toe de heren op het veld flaneren. Ja, ik weet niet of dat het aan de broekjes ligt en dat we gewoon een ander soort model moeten gaan invoeren. Of dat dit een trend is en ik gewoon niet helemaal snap of heb meegekregen. Maar de shirts zijn tegenwoordig vrij in de lengte. En er zijn een aantal heren die het nodig vinden, die het prettig vinden moet ik zeggen, om hun broekspijpjes op te rollen. Zodat de quads extra ruimte hebben om hun gang te gaan. En weet je, als jij dat fijn vindt, vind je dat fijn en dan moet je dat vooral doen. Want het gaat erom dat je lekker kan spelen. Maar dat ziet er een beetje uit alsof er een heel groot... Ook omdat natuurlijk die kousen eronder zitten. Het ziet er een beetje uit alsof er een hele grote peuter, zeg maar, rondloopt. Snap je wat ik bedoel?
In principe zijn het natuurlijk allemaal hele grote peuters die op dat veld rennen.
Ja, oké. Het zijn niet de berghuizen die zeg maar hun pijpjes oprollen. Want het is een wonder dat die jongen überhaupt zeg maar overeind staat. Het zijn altijd de gasten met de grote quads die pijpjes oprollen. Omdat ze anders... Dan zit het niet lekker.
Ze zijn gewoon trots om te laten zien dat ze grote bovenbenen hebben.
Ja, maar dan heb je dus zo'n opgerold pijpje. Nou, dan ziet het er dus uit alsof je een luier draagt. Want dat is het effect wat je dan krijgt om je billen heen.
Ja.
Maar dan heb je dus een shirt dat vrij in de lengte is. Dus dan zie je alleen dat luiergedeelte onder dat shirt uitkomen. Ja. En dan heb je ook nog eens een keer kousen eronder.
Het zit je dwars.
Nou, het zou de designers van het merk wat ze dragen dwars moeten zitten. Dan moet er gewoon iets veranderen aan de shape van die broekjes.
Terug naar de broekjes uit de jaren 80.
Nou, nee, dat ook niet per se. Maar gewoon maak dan die broekjes wat ruimer.
Ja, of expres kleiner, zodat ze niet hoeven op te rollen.
Ja, dat kan ook.
Zodat je altijd gewoon een lekkere, strakke
quads
hebt.
Maar dan zou ik het ook
hebt.
Fijn vinden als de shirts wat korter werden. Want anders dan zie ik de hele tijd alleen maar fucking Rugrats over dat veld heen rennen. Als je die referentie niet snapt, dan ben je te jong voor deze podcast.
Dat even terug te, zeg maar, iedereen is natuurlijk vrij om naar deze podcast te luisteren of je nou 12 bent of 32. Maar wat wij wel in ieder geval prettig zouden vinden van al onze luisteraars is dat zij, ja, hoe zeg je dat, openstaan voor alle soorten geaardheden. Deze week is er iets de wereld in getweet wat eigenlijk weer zeer backwards was en een beetje misselijkmakend wel. Dit is eigenlijk best wel een goed jaar geweest voor het uit de kast komen van professionele voetballers. Dat is echt een soort van taboe natuurlijk binnen de professionele voetballerij. Dat er geen homoseksuele mannen op het veld zouden staan.
Ja, voetballerij in het algemeen toch wel een beetje.
Voetballerij in het algemeen. En dit jaar was een goed jaar omdat er in Australië een voetballer uit de kast is gekomen. Daar open en eerlijk voor is geweest. Josh Cavallo. In Blackpool was er een speler die dat heeft gedaan. En vervolgens is dat positief effect geweest. Dus zo zijn er een aantal scheidsrechters in Schotland geweest die ook uit de kast zijn gekomen. Nou, en dat zou natuurlijk een heerlijke, mooie, een heel domino effect zouden moeten zijn.
Dat moet niet.
Maar
het biedt de ruimte voor anderen.
Precies. Weet je, één zou het andere moeten versterken, zeg maar. En Gary Lineker, oud-voetballer van de Engelse ploeg, groot voetballer in Engeland, die pleitte zelfs dat er, nou, dat hij persoonlijk kent een aantal jongens binnen de Engelse voetbalteam die homoseksueel zijn. En hij steunde ze deze week van, hey jongens, ik ga niet vertellen wie het is, maar als jullie tijdens het WK in Qatar uit de kast zouden komen, dan is dat natuurlijk een gigantisch mooi statement in een land waarin dat, weet je wel, niet wordt gesport. Maar hij deed het op een hele, tasteful matter. Dus hij, niemand pushte die, maar hij zei van, dit zou een heel mooi podium zijn.
Is hij zelf gay?
Hij is zelf niet gay, maar dat hij zei er ook bij van, ja, ik weet niet hoe het is om in die schoenen te staan. Dus weet je wel, ik laat het aan jullie. Deze week heeft Iker Casillas, voormalig keeper van de Spaanse ploeg, grote Real Madrid-legende eigenlijk. Ja, en niet zo'n smakelijke tweet de wereld ingestuurd. I hope you respect me, I'm gay, hashtag happy Sunday. Terwijl de beste man al heel lang getrouwd is met een vrouw. Nou, dat kan nog steeds. Maar vervolgens werd dat een soort geintje tussen hem en een andere voetballer, voormalig Spaanse voetballer, Carles Puyol. Die maakte daar een beetje een grapje van. It's time to tell a story, weet je wel, we're both gay. Ha, 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 grappig, grappig. En dat...
Maar waar kwam die random...
Nou ja, hij zei dus...
I'm gay, happy Sunday tweet vandaan. Wat was daar
hij
de
zei
motivatie
dus
voor?
Uiteindelijk dat zijn account gehackt is. Maar waarschijnlijk zal dit... Er zijn natuurlijk weer meerdere, hoe zeg je dat, nieuwsoutlets die erop zijn gesprongen. En de grootste guess, omdat het een, hij heeft zich daar verder niet meer over uitgesproken, dat dit zeg maar een onderling grapje was van een aantal Spaanse voetballers.
Mm-hmm.
En dat hij dat op dat moment nodig vond om op Twitter te zetten. Maar vervolgens is dit natuurlijk, dit haalt een heel sterk statement van voetballers die daadwerkelijk uit de kast zijn gekomen en daadwerkelijk homoseksueel zijn, haalt het natuurlijk compleet onderuit. Je laat op die manier geen support zien. Je zet homoseksualiteit weer een stapje terug op te treden.
Mm-hmm.
Door er op die manier heel laconiek over te doen. En dat is gewoon voor spelers van die grootte en dat bereik absoluut schandalig.
Ja.
Kan ik wel zeggen.
Ja.
Nou ja, gelukkig heeft hij wel zijn excuses aangeboden. Maar ja, dat is een beetje...
Een mosterd naar de maaltijd.
Ja, een pleistertje voor het bloeden, zeg maar.
Ja.
En zou het nou echt hackers zijn geweest? Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om te roepen als jij een hele ongelukkige tweet hebt gestuurd op een zondag.
Ja.
Nadat je waarschijnlijk een mimosa of twee te veel naar binnen hebt gegooid.
Ja. Ja, weet je, wij zijn allebei heteroseksueel. Dus uiteindelijk komt het op neer dat wij hier helemaal niks over te zeggen hebben. Maar ik denk ook dat het eigenlijk gewoon helemaal niemand iets aangaat. En het zou ook helemaal geen verschil moeten uitmaken. Toch?
Nee.
En ik snap dat we dan op een heel idealistisch plekje zitten. Maar dat is eigenlijk de ideale wereld, is dat het gewoon helemaal niks uitmaakt. En nou is voetbal helaas nog steeds een heel erg...
heteronormatief.
Traditioneel speelveld, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Het maakt niet eens uit hoeveel er... statistisch gezien hoeveel mensen er wel of niet op mannen of vrouwen of alles ertussenin vallen. Ja, er lopen mensen op dat veld rond die geen hetero zijn. So what?
Yeah.
Het komt er denk ik op neer dat mensen die volgens de maatschappij niet voldoen aan de norm, of ze dat nou wel of niet willen delen, dat is aan hen.
Mm-hmm.
Wanneer ze dat wel of niet willen delen, is ook aan hen. En de manier waarop ze dat doen, is aan hen. Ja, het zou heel mooi zijn als iedereen Jan en alle man uit de kast kwam in Qatar. Maar laten we wel wezen, ik denk niet dat ze in Engeland op de banken staan te juichen als jij uit de kast komt.
Nee.
Dus voordat we met z'n allen statements gaan maken over dat we met z'n allen uit de kast moeten komen in Qatar omdat het daar niet legaal is, kunnen we beter eerst maar eventjes thuis om ons heen kijken en ons afvragen hoe open we hier staan met z'n allen voor niet-hetero of niet-binaire personen in voetbal.
Dit hele proces van Iker Casillas helpt daar in ieder geval niet bij. Er zijn een aantal mensen die natuurlijk hem via social media even hebben verteld hoe en wat. En hopelijk dat hij en Carles Puyol hun les hebben geleerd en weten hoe het wel gewenst is vanaf heden. Ja.
Ja.
De podcast voor vandaag.
Was hem niet heel erg luchtig afgesloten.
Net zoals de vorige.
Nou, ja, maar dat was meer dat het hele stuk in het midden gewoon niet heel erg luchtig was.
Nee, nou...
Je hebt het wel een soort van luchtig afgesloten.
Hamburgermethode, hè? Luchtig beginnen.
Ja, nu is het gewoon alles aan het eind.
Het zware in het midden en luchtig weer aan het eind. Moeten we weer ook een luchtig grapje aan het eind
doen? Nu was het luchtig aan het begin, luchtig in het midden, zwaar aan het eind.
Dus eigenlijk, zeg maar, als je een hamburger zou eten, zou... het vlees.
Nu, dit was het blok beton. Ja.
Een broodje blok beton.
Lekker hoor.
Oh, lekker.
Wat, nou, deel even met ons via Instagram. Wat zou er allemaal zitten op een broodje blok beton? De volgend seizoen te verkrijgen in uw lokale voetbalstadion.
Uw lokale voetbalkantine.
Ja,
een broodje blok beton. Het klinkt wel als een themaburger.
Broodje blok beton.
Als we ooit...
Zwaar op de maag. Ik denk dat het als Ajax weer eens een keer wordt ingemaakt met 6-0 of zo. 6-1, wat was het uiteindelijk geworden?
6-1, ja.
Dat is niet best.
Napoli.
Ja.
En 4-2.
Bij dat soort gelegenheden wordt er dan een broodje blok beton geserveerd.
Ja, weet jij hoe een broodje blok beton eruit ziet? Nou, laat het dan ons weten via ons Instagram kanaal Voetbal en Wijnen.
Ja,
of stuur een mailtje naar...
wacht met smart op al jullie multimedia presentaties.
voetbalenwijnen@gmail.com.
Yes.
Ja, we zouden het heel erg waarderen als je je review zou achterlaten voor deze podcast.
Op Spotify is dat heel makkelijk. Het zijn gewoon een paar sterretjes. Dank
en u. Apple Music, mocht je daar naar podcast luisteren. Een kleine noot is altijd fijn en wordt gewaardeerd. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Voetbal en Wijnen.
Tot volgende week.
Joejoe.